Goedemorgen allemaal. Ik ga één gedeelte lezen van de vorige keer. Ga ik daarna nog twee stukjes lezen die misschien ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben, maar komt goed. Ik ga beginnen bij 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 7. Dat heb ik ook de vorige keer gelezen. Dus 1 Petrus 1 en dan vanaf vers 3 tot en met 7. Ik zeg het verkeerd. Er staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Dan ga ik lezen in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vanaf vers 23. Er staat iets geschreven over Mozes. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik van het genot behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, omdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. En dan ga ik een stukje lezen, dat wordt niet zo vaak voorgelezen, omdat er nogal, ja, harde woorden in zijn. En als de mensen dat dan op zich persoonlijk gaan, of de gemeente zich persoonlijk gaat aantrekken, nou ja, dan mag ik hier nooit meer komen, denk ik. Maar Openbaringen 3, vanaf vers 14 ga ik lezen. En met name vers 18 is de aanleiding eigenlijk. Dus Openbaringen 3, vanaf vers 14, dat is de 7e brief aan Laodicea. Er staat het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente Laodicea: dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt: ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte klederen, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. Het is vers 18. Ik raad u aan dat u van mijn goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Dat me bij dit gedeelte in openbaringen bracht. Het is de Heer Jezus die hier spreekt. En amen wordt hier één keer in de Bijbel gebruikt als naamwoord. Verder kom je dat niet meer tegen. Het is de laatste van de zeven brieven. Er wordt wel gezegd dat de zeven brieven en openbaringen geschreven zijn in de chronologische volgorde van de geschiedenis. Dat zou betekenen dat de brief van Laodicea model staat voor de gemeente in de eindtijd. Het zijn harde woorden die hier gesproken worden tegen deze gemeente. Omdat de gemeente van Laodicea die zat op een verkeerd spoor. Deze gemeente in Klein-Azië, dat is nu het huidige Turkije, was zelf voldaan. Ze dachten dat ze alles wisten en dat ze alles bereikt hadden. Het was een rijke handelsstad, die was gesticht door Antiochus II. En die had de stad naar zijn vrouw genoemd. En ze lag aan een knooppunt van wegen in het dal van de rivier Lysis. Colosse en Hierapolis lagen in de buurt. En waren ook steden waar gemeenten gevestigd waren. En waarschijnlijk waren deze gemeentes ontstaan door het werk van Epaphras, dat was een medewerker van Paulus. En er waren veel Joden in Laodicea. En er was discussie in deze gemeente. Ze stelden vraagtekens bij de unieke positie van de Heer Jezus. En ze worden door de Heer lauw genoemd. En hier maakt de Heer Jezus een toespeling op het zwakke punt van de stad. Hierapolis had hete geneeskrachtige bronnen en Colosse verfrissende, koele, zuivere bronnen. Maar Laodicea had alleen hard, kalkhoudend, vies water. Ze hadden een heel kostbaar aquaduct aangelegd om het water van elders te halen, maar dit water kwam lauw en onsmakelijk aan. En het water van de rivier Lysis deugde al even min. En de temperatuur van het water wordt hier aangehaald om aan te duiden wat hun geestelijke toestand was. En de Heer Jezus zegt in vers 16 dat hij de gemeente in Laodicea even walgelijk vindt als het water van die stad. Want de gemeente beantwoordt namelijk niet aan haar doel. En wij als mensen waren hier gestopt. Ze functioneren niet, afschrijven die boel. Niet geschikt. Maar wij allemaal waren niet geschikt om God te ontmoeten. Wij waren allemaal niet geschikt om zijn kind te worden en een relatie met hem te mogen aangaan. Niemand van ons, uitgezonderd, had een aanknopingspunt in zijn leven dat God zou zeggen, nou, die, daar wil ik contact mee hebben. Toch heeft God voor ons gekozen, toch heeft God ons gezocht, hij heeft ons vernieuwd, hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven. En zijn verlangen is dat dit gaat doorwerken in ons leven. Dat ons karakter gezuiverd wordt. Dat we aan zijn doel gaan beantwoorden. En zoals we de vorige keer zagen, gebruikt hij daar vaak moeilijkheden en omstandigheden voor. God wil ons louteren. God wil ons zuiveren. God wil ons schoonmaken. De stad Laodicea, die kenmerkte zich door voldane rijkdom. Ze hadden iets bereikt. Na een aardbeving in 60 na Christus weigerden ze alle hulp van Rome, omdat ze meenden dat ze zelf die schade wel konden herstellen. Die aardbeving had ook een heilzaam gevolg, want mede door de nood van die ramp kwamen mensen tot geloof en ontstond er een christelijke gemeente. Maar de welvaart keerde spoedig terug en met de welvaart ook de lauwheid. Er was een verkeerde houding in de gemeente binnengeslopen. We kunnen het zelf wel zonder Gods hulp. We kunnen het zelf wel bereiken. Moeilijkheden, verzoekingen en beproevingen laten ons onze grenzen zien. Maar heel veel mensen vluchten daarvoor. Ze willen daar niet doorheen. We kunnen het zelf wel regelen. We kunnen het zelf wel bereiken. Dat hebben we niet nodig. Maar goed beschouwd kan niemand van ons vruchten brengen uit onszelf. Wij kunnen geen vruchten uit onszelf voortbrengen zonder ons te bekeren. Geestelijke groei ontstaat niet door inspanning, maar door overgave en door dagelijks ons kruis te dragen. Ik las onlangs een mooie definitie van je kruis dragen. Dagelijks het kruis opnemen betekent, dat staat in de Bijbel, elke dag erkennen dat we aan God toebehoren. Dat is dagelijks je kruis dragen. Dagelijks beseffen, ik was er niet als God niet voor me had gekozen. Het is zijn genade dat ik een kind van God ben. Ik heb het niet en ik kan het niet, maar ik mag het van hem ontvangen. Onze identiteit is gebaseerd op onze relatie met God. Zijn leven in ons. En dat is heel belangrijk dat we dat gaan beseffen. Maar die mensen in Laodicea, die dachten wij kunnen het zelf wel van elkaar boksen. Maar in vers 17 wordt de toestand van de gemeente beschreven. Ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Nou, dat zal je maar gezegd worden. In vers 18 krijgen ze het advies om goud te kopen wat gelouterd is. Witte kleren om hun naaktheid te bedekken en ogenzalf zodat hun blindheid wordt opgeheven. En dit sluit nauw aan bij waar Laodicea onbekend stond. De handelsbanken van Laodicea waren bekend en zeer winstgevend. Maar de Heer Jezus biedt de gelovigen een beter goud aan. Namelijk goud dat gelouterd is. In 1 Petrus 1 vers 7 staat omdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. God wil ons leven zuiveren. God wil in ons leven plaatsmaken voor zijn Zoon. Hij wil dat we de positie die we in de Heer Jezus hebben gekregen, dat we die nu in ons dagelijks leven al gaan ervaren. Hij verlangt dat we vanuit de nieuwe identiteit die we in Christus hebben ontvangen gaan leven en hij gebruikt daar vaak moeilijke omstandigheden voor om ons zover te krijgen. Want we zijn nogal koppig. Tenminste, ik weet niet of u dat bent, maar ik ben dat wel. En hij verlangt dat ons leven het leven van zijn Zoon weerspiegelt. Gods principes brengen leven. Gods verordeningen reiken verder dan het zichtbare aardse bestaan. En ons geloof wordt getest. Ons geloof wordt beproefd. Jacobus noemt het zelfs iets om verheugd over te zijn. Rijkdom verdampt. Je kan een heleboel goud hebben op deze wereld. Je kan een heleboel bereikt hebben op deze wereld. Maar je kan het niet meenemen. Maar geloof blijft. Een groot voorbeeld van loutering in de Bijbel, daarom heb ik het ook voorgelezen uit de Hebreeën, vinden we in de persoon van Mozes. Mozes is een enorm voorbeeld van loutering. Er zijn films over hem gemaakt, dat heeft hij nooit beseft. Er zijn boeken over hem geschreven. Maar als hij aan het begin van zijn leven staat, dan gaf hij geen cent voor zijn leven. Want zijn leven werd namelijk bedreigd. Joodse jongetjes mochten niet geboren worden. Maar door een wonderlijk ingrijpen van God was hij in leven gebleven. Hij is 120 jaar geworden en zijn leven kun je verdelen in 3 periodes van 40 jaar. Hij werd te vondeling gelegd omdat zijn ouders vonden hem zo mooi en ze wilden dat hij bleef leven. En ze legden hem in een biezenmandje aan de rivier de Nijl. Anders zou hij gedood worden. Zo begint zijn leven. En dan wordt hij uit de Nijl gevist door de dochter van de farao. Hij had menselijkerwijs geen enkel perspectief. Maar God stond boven zijn leven. En zijn leven begint dus heel broos. En dat gevoel heb je misschien zelf ook. Van dat je met allerlei vragen zit over het leven. Van waarom ben ik hier? Wat is uw plan? Er lijkt soms niks van terecht te komen. En dan dobbert hij daar op de rivier, de Nijl. En je zou geen cent voor zijn leven hebben gegeven. Maar de eerste 40 jaar heeft Mozes een indrukwekkende academische opleiding aan het hof ontvangen. Handelingen 7 vers 22 zegt. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en daden. Hij maakte carrière. Nou zou je denken, dan gaat het in de zichtbare wereld, gaat het super met Mozes. De start was een beetje onrustig, maar nou zit hij in de lift. Maar Mozes is door zijn moeder opgevoed in opdracht van de dochter van de farao en de moeder heeft hem heel vaak ingeprent. God heeft een roeping voor jouw leven. God heeft een plan met jouw leven. En Mozes weet uit welk volk hij komt. En dat hij uitverkoren was voor een grote taak. En hij ging ervan uit dat het volk dat wel zou begrijpen. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en breekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Hij treedt tussen beiden. Op zijn eigen manier. Vanuit zijn eigen initiatief. Maar dan moet hij vluchten. En dat is het einde van de eerste 40 jaar. Mozes dacht, ze zullen wel begrijpen dat ik door God geroepen ben, maar ze begrepen het niet. En nou komt er een periode van 40 jaar waarin elke dag hetzelfde is. Waar niets leek te gebeuren. Dan moet je ronddolen 40 jaar lang met eigenwijze schapen. En Mozes dacht, mijn leven is mislukt. God die heeft mij wel een bijzondere roeping gegeven, maar zie nou, ik leef daar in die woestijn, er komt niks van terecht. En als je waarschijnlijk naar de gebeurtenissen zou kijken, dan zou je denken, ja, die man, dat is mislukt. En hij voelt zich ook een mislukkeling. Van een machtige man in woord en daad verandert hij in een teleurgestelde, uitgebluste bejaarde. Einde oefening. Hij voelt zich een dode struik, nutteloos, iemand die geen nut heeft. En dan op een dag die precies hetzelfde was begonnen als al die anderen, ziet hij een struik in brand staan die niet verteert, een braamstruik. En die braamstruik die gaat spreken. En het is God die tegen hem spreekt. En God die gaat zeggen, nu kan ik je gebruiken. 40 jaar geleden toen je dacht dat je zelf een leven kon regelen, toen je zelf tussen breien trapte, kon ik je niet gebruiken. Maar nu mag ik komen. En hij gaat 5 keer tegen hem zeggen, 5 keer moet God tegen hem zeggen, kom nou, ik kan je nu gebruiken. En Mozes die zegt, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Zoek toch iemand anders, Heere God, u vergist zich. Ik kan het helemaal niet. En toen Mozes besefte dat hij ongeschikt was om door God gebruikt te kunnen worden, toen kon God hem gebruiken. God zoekt namelijk kanalen. God zoekt geen bronnen. Mozes toen hij 40 was met al zijn kennis en met al zijn ervaring aan het hof, die dacht wel even dat volk wakker te kunnen schudden en het volk te kunnen gaan leiden. En dat kon dus helemaal niet. En zo overzien we dan het leven van Mozes en dan zien we dat het leven van Mozes zich ontwikkelt tot iemand die sprak van aangezicht tot aangezicht met God. God behandelde Mozes als een vriend. En de relatie met God werd het allerbelangrijkste in het leven van Mozes. En Mozes heeft kunnen zien wat God kan doen met een ogenschijnlijk dode struik als hij. Die kan in vuur en vlam gezet worden, namelijk door Gods vuur, door Gods kracht, door zijn waarheid. En weet je, dat proces moeten wij allemaal meemaken in ons leven. Wij moeten leren om afhankelijk te zijn van God. Er waren vroeger heel veel momenten in mijn leven dat ik dacht, dat gaan we wel even doen. Maar het mislukte. Want je hebt God nodig. God wil het door je heen doen. Eenmaal ging het mis. En dat had voor hem grote consequenties. Hij mocht het beloofde land niet in, omdat hij zelf het initiatief nam. Maar toch was hij zo kostbaar voor God, dat God hem zelf heeft begraven toen hij was overleden. En dat lees je verder van niemand in de Bijbel. Mozes' leven, beginnend in een biezenmandje. Mozes' leven aan het hof, waar hij door God niet kon gebruikt worden, maar waar hij ogenschijnlijk in een prachtige wereld leefde. Mozes in de woestijn, die dacht, er komt nooit meer wat van terecht. Er kwam een dag dat God zijn plan in zijn leven tot vervulling ging brengen. Mozes had een rijk leven, omdat hij beschouwde de smaak van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Mozes wist dat er een ander perspectief was, en dat moeten wij ook leren in ons leven. Ons perspectief is niet ons huis, onze baan, de positie in de maatschappij, onze sociale contacten en wat er allemaal om ons heen gebeurt. Ons perspectief is de Heer Jezus. En hij wil door ons leven heen zich openbaren aan de mensen om ons heen. Echte Bijbelse rijkdom vind je beschreven in Colossenzen 1 vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus, en dat staat letterlijk in de Bijbel, in u. De hoop op de heerlijkheid. Dat is onze rijkdom, dat de Heer Jezus in ons woont. En waar we ook zijn, en door welke moeilijkheden we ook heen gaan. Het zij lichamelijk, het zij geestelijk, het zij in de fysieke wereld, het zij materieel. Wat die moeilijkheden ook zijn. Wij mogen ons bewust zijn dat de Heer Jezus in ons woont. Dat Hij een plan heeft met ons leven. En dan lijkt het ogenschijnlijk totaal verkeerd te gaan. Al is het op het moment in je leven zo dat het lijkt dat er niks gebeurt. Net zoals bij Mozes in die woestijn. God zal zijn plan vervullen. Maar hij vraagt van ons dat we onze blik gericht houden op de Heer Jezus. God woont in ons door zijn geest. En hij wil zijn leven door ons heen openbaren. Terug te gaan naar Laodicea. Ze hadden dus hele beroemde banken, maar ze hadden ook een bloeiende kledingindustrie. Die was gebaseerd op zwarte schapenwol. Die werd niet gebleekt en die werd ook niet geverfd. De modekleur van de stad Laodicea, die was zwart. En de Heer Jezus, die typeert die kleding hier als naakt. Naaktheid spreekt van oordeel. Witte kleren spreken van reinheid en heiligheid en onze hemelse staat. In de Romeinse Griekse cultuur stonden witte kleren voor een triomftocht voor de overwinnaar. Maar in Laodicea liepen ze in het zwart. Laodicea had een beroemde medische opleiding waar ook geneesmiddelen werden gemaakt, waaronder ook ogenzalf. En weet je, geestelijke blindheid, geestelijk in de war raken, het geestelijk niet goed kunnen zien, en ik zeg dit uit eigen ervaring, ontstaat door een verhard hart. Als je bitter wordt, als je boos wordt op je omstandigheden, als je strijd gaat voeren tegen zichtbare dingen, dan komt er als het ware een korst om je hart heen en dan kan je Gods stem niet meer verstaan. En dan word je geestelijk blind. Je bent vergeten waar je vandaan kwam en waar je naartoe op weg bent. Je gaat de dingen vanuit een verkeerd perspectief beoordelen. Je weet het allemaal zelf wel. En ik ben in mijn leven heel lang ziende blind geweest, omdat ik gefocust was op de verkeerde dingen. Ik hoopte dat bepaalde dingen zouden oplossen en daar was ik op gefixeerd. En ik was niet gefixeerd op de Heer Jezus. En dan ga je dwalen. Dan ga je omwegen maken. Zo'n omweg kan wel 40 jaar duren. Dat zien we bij het volk van Israël. God laat omstandigheden en situaties in ons leven toe om te laten zien dat we niet zonder onze Schepper kunnen. En een Mozes die zelf tussen beide treedt, die kan God niet gebruiken. God die heeft ons heil voor ogen en niet ons onheil. Dus al die beproevingen, al die verzoekingen, al die moeilijke omstandigheden, is niet een oordeel van God, is niet om schuldgevoelens aan ons te geven. Nee, dan is ons te vormen en te louteren en te zuiveren en klaar te maken voor de taak die hij voor ons heeft. God loutert en God zuivert. Onafhankelijkheid verandert in afhankelijkheid. Ons eigen vuur moet doven. Maar weet je, dat is een hele harde boodschap wat die gemeente in Laodicea van de Heer Jezus ontvangt. En toch ziet er geweldige punten van genade in. In de harde boodschap die de Heer Jezus aan hen vertelt, biedt hij een mogelijkheid voor verandering. En die zie je in vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zit je te midden van de beproeving? Voel je je volkomen geestelijk geradbraakt? Lijkt er niks meer over van je zo zelfverzekerde geloof? Weet dan dat het juist Gods liefde is die bezig is om je hart te veranderen. Hij laat je zien dat je het zelf niet kan. Je eigen grenzen worden zichtbaar. Wij kunnen ons hart niet veranderen. Hij wel. Wij hebben geen geloof uit onszelf. Hij wel. Wij weten niet welke weg en welke keuzes we moeten maken. Hij wel. Bekeert u, werd gezegd, niet tegen een groep ongelovige wilde mensen. Nee, tegen gelovigen. Dat zegt de Heer Jezus tegen bekering. Dat betekent 180 graden omdraaien. Dat betekent omkeren, het moet anders. Niet op mijn manier, maar op de zijne. Loutering heeft als doel ons geestelijk gezond te maken. En wij houden niet zo van het woord bestraffen, dat klinkt zo liefdeloos. We willen niet graag terecht gewezen worden. We varen liever onze eigen koers. Maar er kan maar één reactie zijn op loutering en zuivering in ons leven, dat is bekering. Heer, niet mijn manier, maar de U. Er was in die maatschappij van toen een gegeven dat Romeinse ambtenaren konden op elk moment in ieder huis binnen het Romeinse Rijk in de stad onderdak afdwingen. Dus als er iemand 's avonds aan de deur stond te kloppen, dan schrokken ze zich vaak een hoedje. Want dan was het weer zo'n Romeinse ambtenaar die ze onderdak moesten geven. En dat riep veel weerstand op bij de bevolking. En de Heer Jezus die zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik dring me niet op. Ik geef je de keuze om open te doen, ja of nee. Ik breek niet in. Ik forceer geen raam. Ik forceer geen deur. Ik dwing je niet. Want liefde laat zich niet dwingen. Maar de Heer Jezus biedt de Laodiceeën de kans om de Heer Jezus weer vrijwillig opnieuw in hun leven toe te laten. Hij wil ons namelijk van binnenuit veranderen. En dan stopt het niet mee en wil zelfs maaltijd met ons houden. Dat was in die cultuur een bewijs van eer, een bewijs van intimiteit. De Heer Jezus die komt niet binnen om alles te gaan uitkloppen en noem maar op, alles op zijn kop te zetten. Nee, hij wil maaltijd met ons houden. Hij wil met ons spreken. Hij wil aan ons laten zien wie hij is. Hij wil ons zijn grote liefde tonen. God wil met ons een relatie. Hij wil graag overal bij betrokken worden. Dat is afhankelijk willen zijn. Wij mogen als kinderen van God genieten. God verbiedt ons niet om te genieten. Maar God wil erbij betrokken zijn. God wil de bron zijn. Hij wil het leven van zijn Zoon in ons weerspiegelen. En de Heer Jezus die besluit zijn boodschap aan Laodicea met een geweldig perspectief. Daar is hij ons voor aan het klaarmaken. Daar zijn die beproevingen voor. Daar is die strijd voor. Daar mogen we naar uitzien. Dat is het einddoel van de gelovigen. Maar de voorwaarde is wel volharding. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Als we volhouden, als we blijven volharden om de Heer Jezus te zien, dan ligt onze geweldige taak te wachten die ver boven ons eigen vermogen en gedachten uitgaat. We zullen een positie krijgen waar we nog nooit van gedroomd hebben. Maar wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Je moet wel willen luisteren. Het is een van de belangrijkste elementen die je niet mag vergeten vanuit die twee boodschappen die ik hier in zijn genade mogen brengen. Volhard. Niet in het kwade. Maar hou vast aan de Heer Jezus. Laat je niet losweken. Niet door pijn, niet door strijd, niet door vragen. Laat je niet losweken van de Heer God. Maar volhard. We mogen zitten op de troon met de Heer Jezus. We worden voortdurend in de schrift worden we opgeroepen om te blijven volharden. Zorgen voor ons geestelijk uithoudingsvermogen als we naar de Heer Jezus blijven kijken. Dat moeten we doen. Dat geeft volharding. Ons steeds bekeren van onze eigen onafhankelijkheid. En om met de vorige preek af te sluiten. Uit geloof te leven. Dat is de opdracht van de rechtvaardige. Uit geloof. Heer, u heeft het gezegd. Heer, u zegt dat u mij geroepen heeft. Dat u een plan hebt voor mijn leven. Heer, u hebt gezegd in uw woord dat u voor mij zorgt. Heer, u zegt in uw woord dat u van mij houdt. Heer, hier ben ik. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlopen. 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 13. Steeds weer zie je in die Bijbel de koppeling van dat we mogen regeren, dat we een geweldige taak ons wacht, maar er staat steeds het woordje volharding bij. Je moet wel blijven zien op de Heer Jezus. Van hem alleen verwachten. En we kunnen maar 1 ding doen, en dat is zeggen, ja Heer, wij zijn mensen met gebreken. We zijn hier allemaal mensen met fouten. We zijn hier allemaal mensen die vaak heel veel dingen niet weten. Niet weten hoe ons leven loopt, niet weten wat ons te wachten staat. We zitten met vraagtekens, het is vaak mistig in ons leven. Maar we kunnen wel tegen de Heere God zeggen, ja Heer, wij willen luisteren. Wij hebben u nodig elke dag van ons leven. Wij kunnen niet zonder u. En ook al begrijpen we nu een heleboel dingen uit ons leven niet, dan zitten we met een heleboel puzzelstukken op schoot die niet lijken te passen. Dat was ook in het leven van Mozes. Wij kijken terug. Maar je zal maar iedere dag, 40 jaar lang, in zijn woestijn lopen, waar iedere struik hetzelfde is. Iedere kont van het schaap ziet er hetzelfde uit. En je verveelt je te pletter. En je denkt, is dat nou mijn leven? Ben ik hier nou voor geboren? En dan komt er ineens een dag. Dan mag je een geweldige taak van God vervullen. Dat is ook zo in ons leven. Er lijken misschien op dit moment momenten in je leven dat je denkt, ja, waarom heb ik dat allemaal meegemaakt? Is dat nou het doel? Blijf op de Heer Jezus zien. En dan zal Hij het plan in je leven volvoeren. Hij gebruikt al die omstandigheden, al die moeilijkheden, al die strijd, al die pijn die niemand anders begrijpt. Die gebruikt Hij om je leven te louteren en te zuiveren, zodat je gaat beseffen dat je de Heer Jezus nodig hebt. En Hij is er voor je elke dag. En Hij verandert niet. Hij houdt van je. En Hij wil voor je zorgen. Amen.